En als dit gebed wat we zojuist gezongen hebben, ik geef mijzelf aan u, vervuld wordt, en waarom ook niet, dan is de consequentie daarvan dat wij in de strijd terechtkomen waarover Efeze 6 spreekt in het gedeelte vanaf vers 10. Waarin immers gezegd wordt, voorts mijn broeders, wordt krachtig in de Heer en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers deze wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Sta dan uw lenden omgod hebbende met de waarheid en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid en de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neem de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is het woord Gods, met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in de geest en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen en voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds, met vrijmoedigheid om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken, waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken, gelijk mij betaamt spreken. Tot zover. Want inderdaad, helemaal aan het eind van deze brief komt de apostel terecht bij de strijd waar wij als gelovigen nou eenmaal in terechtkomen. Een strijd die ontstaat in beginsel op het moment dat wij tot geloof komen, en in de praktijk een strijd die ontstaat wanneer wij inderdaad de Heer willen dienen en in praktijk proberen te brengen wat hier beschreven wordt vanaf, in elk geval vanaf Efeze 4 vers 1... namelijk vanaf het moment dat wij wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn, en wanneer we ons benaastigen om de geestelijke eenheid te bewaren die daar genoemd wordt, dan komen wij inderdaad in een strijd terecht. Een strijd tegen de duivel, want zo wordt hij in elk geval in Efeze 6 vers 11 genoemd. En vervolgens de machten, de geweldhebbers deze eeuw en hoe ze maar genoemd mogen worden. Om de eenvoudige reden dat zolang wij geen kinderen God zijn, en tot op zekere hoogte zolang wij niet als kinderen Gods leven in de praktijk, zullen wij ook niet in deze strijd terechtkomen, om de eenvoudige reden dat wij dan onderdanen zijn van de God deze eeuw. Onderdanen zijn dus van de eeuw deze wereld, de overste van de macht der lucht en hoe je maar meer heet, in bijvoorbeeld Efeze 2 vers 2. Want de gedachte blijft natuurlijk dat heel de wereld als zodanig in de praktijk onder de controle staat van de God deze eeuw, de overste deze wereld, namelijk van Satan zelf. En zolang wij deel uitmaken van die wereld, kennen wij deze tegenstander niet. En bovendien, als we hem al kennen, kennen we hem niet als tegenstander. Om de eenvoudige reden dat we in de praktijk dan gewoon deel uitmaken van het rijk der duisternis. En Satan is immers de vorst daarvan, de vorst der duisternis. Begrijp je me goed? Wij als gelovigen zijn wellicht in staat om de wereld te bezien en dan vast te stellen dat die wereld geregeerd wordt door de Satan. Echter, zolang wij deel uitmaken van die wereld, zijn we ongetwijfeld niet in staat om dat vast te stellen, omdat wij vaststellen dat de dingen gewoon gaan zoals ze altijd gaan, en wij zien het bijzondere daar niet van in. Wij maken er bovendien deel van uit en hebben dan inderdaad niet in de gaten dat het niet God is, maar dat het de duivel is die in de praktijk de hele wereld in zijn hand houdt. om eens een lied te parafraseren, sorry. Ik deed niet met opzet. Maar zo, dat komt er dan zo uit. Maar zo is het nou eenmaal. Maar op het moment dat wij tot geloof komen, worden wij officieel getrokken uit de duisternis, overgezet uit de duisternis in het licht, zoals het heet, en dus inderdaad overgezet uit het rijk der duisternis en gezet in het koninkrijk van het licht. Dat heet officieel de erfenis van de heiligen in het licht. Wat was het, Filippenzen 1, geloof ik. Maar hoe dat ook zij, pas dan, als we tot geloof komen, worden wij eerst fundamenteel onttrokken aan de heerschappij van Satan. En of dat in de praktijk ook gebeurt, is afhankelijk van of wij inderdaad de Heer, onze Heer, willen dienen. En als we dat doen, dan vinden wij ineens de Satan als tegenstander. Zo is het nou eenmaal. En naarmate wij dat doen, zullen we ook zien, niet alleen weten uit het woord Gods, maar zullen we ook zien en zelfs ervaren hoezeer de wereld als zodanig in de macht van Satan ligt. Dat is het eigenlijk. Ik zeg dat met wat nadruk. Ik weet trouwens niet meer exact wat ik 14 dagen geleden er allemaal over verteld heb. Maar dus eventueel excuus. Maar ik zeg dat met zoveel nadruk om de eenvoudige reden dat sommige gelovigen het idee hebben dat zolang zij ongelovigen waren en zeg maar leefden in de wereld, dat zij toen te maken hadden met de duivel als tegenstander. En vanaf het moment dat ze tot geloof kwamen, was dat ineens niet meer zo. Heb u dat? Dat is dus precies andersom. Maar velen denken dat. Velen hebben het idee van die strijd is beslecht. We zijn eraan ontkomen, we zijn eraan onttrokken en dat is het dan. Maar dat is in de praktijk niet zo. Begrijp je me goed? Ik ding niet af op de gedachte dat wij in Christus meer dan overwinnaar zijn. En ik zou niet weten waarover anders dan over de wereld en dus over de overste deze wereld. Ik ding daar niks aan af. Maar waar het om gaat is dat wij die overste deze wereld pas als een vijand zullen leren kennen vanaf dat wij de Heer dienen. En dus vanaf het moment dat wij zeggen, ik geef mijzelf aan u volkomen enzovoorts. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. En zoals er nog veel meer liederen zijn die natuurlijk exact hetzelfde. Als ik een lied zoek, kan ik er nooit een vinden. En dan sta ik hier te praten en hebben we er al 3 gehad, geloof ik. Hè? Nou goed, laat maar zitten. Maar zo is het wel. Wij krijgen in de praktijk de Satan pas als tegenstander op het moment dat we de Heer gaan dienen. Nog niet eens zozeer op het moment dat we tot geloof komen, maar pas op het moment dat wij ook in de praktijk onttrokken worden aan de beginselen der wereld en leren leven uit genade en leren onder de genade, daarmee onder het nieuwe verbond, de Heer te dienen. Pas dan, en juist dan krijgen wij te maken met Satan als tegenstander. En dat is ook wat hier naar voren gebracht wordt. Dan leren we hem ook vermoedelijk kennen. Niet dat dat de bedoeling is dat we hem leren kennen. De bedoeling is dat wij Christus leren kennen uiteraard. Maar naarmate dat gebeurt leren we uiteraard ook zijn tegenpool. Zijn tegenpartij kennen. En dat is waarvoor hier gewaarschuwd wordt. Begrijpt u me goed? Ik moet het vorige keer al gezegd hebben. Het is niet de bedoeling dat nu wij kinderen God zijn, dat wij ten strijde trekken tegen de duivel. Dat heeft geen enkele zin. Om een heleboel redenen niet. En het is in elk geval niet de bedoeling. Het is bovendien het paard achter de wagenspannen, heet dat. De gedachte is namelijk dat wij de Heer zouden dienen. En dat is niet hetzelfde als het bestrijden van de duivel. Het punt is, wij zouden de Heer dienen en daarna, en op grond daarvan, bestrijdt Hij ons. Omdat wij deel uitmaken van het volk Gods, om zo te zeggen, dat priesterlijke volk waarover we het zeker hebben gehad naar aanleiding van Efeze 2. En waar wij in de praktijk onttrokken worden aan deze wereld, krijgen wij met de Satan te maken als tegenstander. Begrijp je me goed, die strijd die speelt zich niet af slechts op het terrein van het onzienlijke, sommigen denken dat. Er zijn ook gelovigen die zeggen, wij staan toch in deze geestelijke strijd. Dikwijls hoor je dan de kreet, de strijd in de hemelse gewesten. Dat is ontleend aan dit schriftgedeelte, maar dan uit een andere bijbelvertaling. Dus ik laat het er maar bij. Maar men heeft het dan over de strijd in hemelse gewesten. En men trekt erop uit om demonen te lokaliseren. Omdat demonen nou eenmaal erkende personeelsleden zijn van Satan. En op het moment dat men de wederzijn gevonden heeft, moet die natuurlijk worden uitgedreven. En zo gaat dat dan. Alsof dat de geestelijke strijd is. Ik moet u zeggen, dat is het niet. En dat is punt 1. En punt 2, het werkt ook niet. Dat zeg ik ook maar gewoon uit de praktijk. Dat werkt namelijk helemaal niet. Want die strijd die wordt op andere wijze gevoerd. Begrijp je me goed dat demonen daarin betrokken zijn? Dat ontken ik niet. Maar dat wij ze zomaar zouden uitdrijven en dan zijn we eraf, dat is een heel hardnekkig misverstand. De Bijbel is daar tamelijk klaar over. Die stelt dat in geval dat een demon kan worden uitgedreven, want of dat kan en of dat de bedoeling is in onze dagen, waag ik ook nog te betwijfelen. Maar goed, het is ons onderwerp nou niet verder, dus ik ga er ook maar niet op in. Maar voor zover het zou gebeuren, is de kans het grootste dat hij na zeer korte tijd gewoon terugkomt. En nog 7 andere demonen, nu we toch bezig zijn, nog 7 andere demonen meeneemt enzovoorts. Dat staat namelijk in Matthäus 12. Dat werkt namelijk niet. Waar het om gaat namelijk, is dat in dit schriftgedeelte, en het is, als u het mij vraagt, het meest uitgebreide schriftgedeelte, voor zover je het uitgebreid mag noemen, het is het meest uitgebreide schriftgedeelte waarin concreet gewezen wordt op de strijd tegen de overheden en machten en hoe ze maar heten mogen. In dit schriftgedeelte staat zo aardig in vers 12, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar... En mijn eerste commentaar op het vers zal altijd zijn, wij hebben de strijd wel tegen vlees en bloed. Niet om dit vers tegen te spreken, ik kan het heus wel lezen, maar het is niet om het tegen te spreken, maar om vast te stellen wat er nou eigenlijk staat in het schriftgedeelte. De strijd namelijk hebben wij in werkelijkheid tegen de overheden en machten, maar in de praktijk wordt die strijd gevoerd wel degelijk via vlees en bloed. Met andere woorden, ik weet dat het heel onvriendelijk klinkt, maar zo bedoel ik het niet. Als wij de duivel tegenkomen, komen we hem tegen in de persoon van iemand anders. Vlees en bloed, en de kans bestaat zelfs in het vlees en bloed van een onze broeders of zusters. Dus dat is het eigenlijk. Want de strijd is er in de eerste plaats. In de tweede plaats, die strijd hebben wij tegen vlees en bloed. Dat stellen wij ook gewoon vast. Gewoon tegen mensen die zich gedragen als onze tegenstanders. En dat is nog niet het ergste, maar als tegenstanders van Christus. Vijanden van het kruis van Christus, om maar eens een Bijbelse term te noemen. Het is een Bijbelse term die gebruikt wordt wel degelijk voor gelovigen, wedergeboren mensen. Maar ze zijn vijanden en tegenstanders van Christus. Maar wij zouden ons realiseren dat voor zover wij zulke mensen tegenkomen, deze mensen in de praktijk gebruikt worden, en dat is dus een volstrekt praktische aangelegenheid, in de praktijk gebruikt worden door de tegenstander. En de tegenstander, daar bedoel ik gewoon mee de Satan. Je vertaalt het even naar het Hebreeuws, dus dan wordt het de Satan. Hij werkt namelijk via het vlees, via mensen. En in het bijzonder, als je de kans krijgt, bij voorkeur, zelfs via broeders en zusters. Spijt me dat te moeten zeggen, maar het is nou eenmaal zo. En daarom zegt de apostel hier, denk erom, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Hij drukt zich wel degelijk uit in vlees en bloed, maar de werkelijke tegenstander is niet die man of vrouw of die broeder of zuster. De werkelijke tegenstander zit daarachter. En dat is nog voor u persoonlijk de mooiste kant van het verhaal, want de lelijkste kant van het verhaal, de andere kant van de medaille, is natuurlijk dat u of ik bij gelegenheid ook gebruikt kunnen worden, wel degelijk door diezelfde tegenstander. Zodat wij zelf optreden als vijanden van Christus en van de gemeente enzovoorts. Maar zo steekt dat nou eenmaal in elkaar. De gedachte is namelijk, ik zal u een eenvoudig voorbeeld geven. Ik probeer er niet al te diep op in te gaan, want ja, Maar wij zouden dat als gelovigen wel degelijk allemaal weten. Er was eens een keer Petrus, discipel toen nog. En hij zei iets tegen de Heer Jezus. Hij zei iets van, dat zal nooit gebeuren of iets dergelijks. En toen zei de Heer tegen Petrus, ga achter mij, Satan. En hij gebruikte toen het Hebreeuwse woord, Satan. En het staat zo vermeld in het Griekse Nieuwe Testament. Dat betekent dat heel bewust de Heer deze Hebreeuwse term gebruikte. Want de term zelf, Satan, is in de praktijk dé aanduiding van degene die we in het Nieuwe Testament kennen als de duivel. Maar de Heer sprak Petrus toe en zei, ga achter mij, Satan. En dat is een aardige illustratie van wat, met excuses aan Petrus altijd, hè. Maar het is een aardige illustratie van de gedachte van dit vers, vers 12 van Efeze 6. Namelijk, het was Petrus die zich daar opstelde tegen de Heer Jezus eigenlijk. Zo zag het er niet uit, maar de Heer wist dat. Want wat Petrus zei, zal nooit gebeuren. Maar de gedachten van de Heer waren, ja, maar daarvoor ben ik hier gekomen, het moet gebeuren. Hij zou gekruist worden immers, enzovoorts. En als er al iemand was om daarvan van af te houden, dan zou het de duivel geweest zijn in elk geval. Het gebeurt wel op geraffineerde wijze, maar niettemin gebeurt dat zo. En dat is een aardige illustratie van waar het om gaat. In de praktijk is het wel degelijk een strijd tegen vlees en bloed. Maar wij zouden dat vlees en bloed in dat verband niet al te serieus nemen. En ons bewust zijn dat niet de mensen in kwestie onze tegenstanders zijn. Hoewel ze dat zijn. Maar ze zijn er niet echt. Het lijkt alleen maar zo. In de werkelijkheid gaat het om de duivel zelf. En die gebruikt van alles. En bij voorkeur, schrik u maar niet, maar bij voorkeur de mensen die ons het meest nastaan, want die hebben de grootste invloed op ons. Zo gaat dat nou eenmaal. En dat is waar hier naar verwezen wordt. Het punt blijft dan dus dat wij inderdaad op een of andere wijze gewapend zouden zijn. Precies zoals we zelf zegt. Wij zouden deze wapenrusting dragen en daar immuun voor zijn. Wij zouden die dingen herkennen. Begrijp je me goed? Dat betekent niet dat u meteen tegen iemand moet zeggen, ga achter mij, Satan, of iets dergelijks. Want dat is nou ook weer niet de bedoeling. Wij zouden trouwens dat zoveel mogelijk ook negeren. Maar niettemin, wij zouden het wel weten en ons bewust zijn van onze positie. Wij zouden namelijk trouw zijn aan de Heer en verder aan niemand anders. En zal ik u wat anders zeggen, voor zover wij trouw zouden zijn wel aan iemand anders, is de kans groot dat die iemand anders gebruikt wordt inderdaad door de tegenstander. Efeze 6 vers 12 dus. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Zoals gezegd, wij hebben de strijd wel degelijk tegen vlees en bloed in de praktijk. Maar dat vlees en bloed wordt gebruikt gewoon als wapens, als instrumenten van de tegenstander. Want die steekt daarachter, is het idee. En we vinden dat feitelijk natuurlijk de hele Bijbel door. En zoals gezegd, als wij ons realiseren dat de natuurlijke mens in het algemeen en dus de wereld in het algemeen onder controle of heerschappij staat van Satan, dan begrijpt u hoe het in elkaar steekt. Anderen worden gebruikt en ook wij, ook u en ik, kunnen gebruikt worden door de tegenstander en we zouden daar dus op bedacht zijn. Dat betekent dat we onder alle omstandigheden ons zeer terughoudend zouden opstellen en in onze contacten, gesprekken ook met broeders en zusters, inderdaad in beginsel zeer voorzichtig, zeer tolerant zouden zijn enzovoorts, opdat wij ons niet zouden laten gebruiken, op wat voor wijze dan ook, door de tegenstander. Want het is natuurlijk zo dat heel wat reacties onzerzijds gewoon ingegeven worden, niet door gezond verstand, ook niet door het woord van God, maar gewoon door onze eigen emoties, zal ik maar zeggen. En de kans is groot dat juist onze emoties, dat wil zeggen de dingen die onze natuurlijke mens aangaan, gebruikt worden inderdaad door de tegenstander. Zo gaat dat nou eenmaal. En dat is bij anderen ook zo. Maar bij ons ook zo. Zodat we dat niet meteen op anderen zouden projecteren. Maar als we ons maar bewust zijn dat wij als kinderen Gods en dus zelfs als gemeente blootstaan in beginsel aan de werkzaamheid, sterke werkzaamheid mag ik wel zeggen, van deze tegenstander. En daarom zegt de apostel, word krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht en doet aan de gehele wapenrusting, Gods vers 10 en 11, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. En denk erom vooral listig. Het gebeurt op zeer geraffineerde wijze. Wij hebben dat ook niet altijd meteen door. Zo zit dat. Maar het is goed dat wij deze dingen zouden beseffen. En dat we beseffen dat wij inderdaad een zeer machtige vijand hebben. Dat is hij ook en hij wordt op vele verschillende wijzen in het Nieuwe Testament beschreven. Als ik zo'n bloemlezing mag geven, wat een net woord is voor iets wat helemaal niet zo fraai is. Maar ik dan een opsomming moet geven van dat soort termen. Dan in de eerste plaats komen we hem tegen in het Nieuwe Testament in Matthäus 4 in het Onze Vader. Als de verzoeker. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Heb je meteen twee termen ter aanduiding van deze tegenstander. Hij is de verzoeker, want u weet, God verzoekt niemand. Maar de tegenstander, uiteraard wel. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En de boze is dus ook gewoon de Satan, de verzoeker. Trouwens, wij hebben in het Nederlands zo'n term, waarbij we zeggen dat iets uit den boze is. Maar uit den boze wil zeggen uit Satan. Het komt bij hem vandaan. Ik geloof niet dat we die gedachte er nog bij hebben als we de uitdrukking gebruiken. Maar de uitdrukking komt uit de Bijbel en heeft wel degelijk die betekenis. Iemand die niet uit God is, maar hij is uit den boze. Of dat is uit den boze. Dat wil zeggen dat Satan geacht wordt de oorzaak en aanleiding te zijn van bepaalde zaken. Maar de gedachte is dus, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. De verzoeker vindt u trouwens terug in Matthäus 4. Dat is de zogeheten verzoeking in de woestijn van de Heer Jezus. Nu ik erover nadenk. Het Onze Vader is in Matthäus 6. En daar vindt u dat gebed. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Ik denk altijd, dat is een vooruitgrijpen op wat wij later kennen, het later gebed van de Heer Jezus, namelijk het zogeheten hogepriesterlijk gebed, waarin de Heer precies hetzelfde bidt, namelijk dat wij, degene die door de Vader aan hem gegeven zijn, verlost zouden worden of bewaard zouden worden voor de boze. Precies dezelfde gedachte. Dus trouwens aardig, maar ik kom daar natuurlijk op de zondagen op terug, omdat ik bezig ben met dat gebed te bespreken. Maar de gedachte is daar aan de ene kant die van de eenheid van de gemeente. U weet wel, ze zijn alle één. We zijn één in Christus enzovoorts. En aan de andere kant wordt gesproken over de boze, zodat u maar weer ziet dat die twee dingen rechtstreeks met elkaar samenhangen. Aan de ene kant het functioneren van de gelovigen in de gemeente zoals het zou moeten zijn. En het benadrukt om de eenheid te bewaren. En aan de andere kant de verzoeker, de boze, die maar één belang heeft om deze eenheid te vernietigen. Dat kan hij niet, maar ik kan wel zorgen dat in de praktijk de eenheid niet functioneert. Nu. En dat is waar hij op uit is. Dat is trouwens min of meer de betekenis van de Griekse term ter aanduiding van deze figuur. Want duivel, diabolos, veronderstelt degene die alles dooreenwerpt, de dooreenwerper. En als de dingen dooreengeworpen worden, dan is de samenhang eruit en dus is dan de eenheid verstoord. Met andere woorden, de duivel is juist degene die probeert om deze eenheid te voorkomen. In ieder geval, als het gaat om eenheid of gemeenschap met God, dan wel met Christus. Eenheid vindt hij niet verkeerd, zolang het eenheid met hem is. U weet wel, Verenigde Kerken, Verenigde Naties, wat heb je nog meer voor verenigde dingen? Dat vindt de duivel prachtig hoor. He? Ja, bedenk maar wat, de hele rijen kennen we ervan. Maar de duivel vindt zoiets prachtig. Eenheid is goed, maar dan buiten hem om. En als het gaat om eenheid met de schepper, dan is hij degene die de dingen inderdaad door elkaar werpt. Enzovoorts. Nou goed. Hij wordt genoemd de verzoeker, hij wordt genoemd de boze. Hij wordt genoemd in Johannes 12 al. Dat is dus nog niet eens Johannes 17. Maar Johannes 12 wordt hij genoemd inderdaad de overste deze wereld. Nu zal de overste deze wereld buitengeworpen worden, zegt de Heer. Het is rijkelijk prematuur, die uitspraak. Want zover was het nog niet. Maar het begin daarvan zal gemaakt worden inderdaad ter gelegenheid van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En het wordt dus aangekondigd. En voor zover de Heer zag dat hij uit de hemel geworpen werd, want ik meen dat dat er ook allemaal bij staat, moet ik u zeggen, dat zag hij dan in een visioen, want tot op heden is dat nog niet gebeurd. Dat kan niet missen, want het staat pas in Openbaring 12. En dat is in elk geval geschreven na, en zelfs aanzienlijk ver na de opstanding van Christus. Zodat maar weer gezegd wil zijn dat het inderdaad niet gebeurde, de uitwerping van Satan, ter gelegenheid van de dood en opstanding van Christus. Maar hij heet daar de overste deze wereld. Strikt genomen de overste van de kosmos. De overste van dus de zienlijke wereld. Dan wel de overste van de schepping. Want dat is het dan eigenlijk. Ja, in Efeze 2 trouwens, Efeze 2 wordt er genoemd de eeuw deze wereld. Die uitdrukking heb ik al aangehaald. Maar eeuw heeft ook de betekenis van overste. Dat zal ik toen ook wel verteld hebben. Daar hoef ik dus inderdaad niet op terug te komen. Maar in hetzelfde Efeze 2 voor de statistiek, dan wordt hij ook genoemd overste van de macht der lucht. Want hij is weliswaar overste van de wereld, als zodanig van de zienlijke wereld. Maar als overste van de macht der lucht, of in die term overste van de macht der lucht, wordt toch uitgedrukt dat hij aan het hoofd staat van een heel leger dat deel uitmaakt van de onzienlijke dingen. Dat wil zeggen dat hij werkt wel degelijk vanuit de hemel. En voor zover hij de zienlijke wereld beheerst, doet hij dat in elk geval vanuit de onzienlijke. Er zit niks bijzonders aan, want de onzienlijke dingen zijn hoger in rangorde dan de zienlijke dingen. En aan de andere kant, het is wel aardig om dan meteen te zeggen dat ook wij in de toekomst, na de opname van de gemeente, deel uit zullen maken van die onzienlijke wereld en van daaruit inderdaad zullen delen in de heerschappij van Christus, wel degelijk ook over de zienlijke wereld. Onze werking dan wordt heus niet beperkt tot hemelse dingen. Integendeel, het gaat erom dat wij vanuit de hemel deel hebben aan het koninkrijk van Christus en dan wel degelijk met betrekking tot de aarde. Zo is het nou eenmaal. Want eigenlijk is het zo dat op gelijke wijze als dat Satan en zijn personeel nu vanuit de hemel de wereld beheerst, dat dan wij vanuit de hemel de wereld zullen beheersen met Christus. Dat is het idee. En dat is een van de redenen waarom de duivel zo'n hekel aan ons heeft. Want wij zijn zijn rivalen. Op dezelfde wijze als dat David de rivaal was van Saul. Saul wist dat zijn einde naderde en dat hij zou opgevolgd worden voor David. En dus had hij een hekel aan David. Het is niet hetzelfde. Saul is niet een type van de Satan, begrijp je me goed. Maar het beginsel is natuurlijk precies hetzelfde. Wij zijn rivalen van hem enzovoorts. En mede daarom zijn we zijn tegenstanders. Hij wordt ook genoemd in Efeze 2 vers 2. De geest die werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Betekent gewoon dat hij geest is. Onzienlijke kracht. Onzienlijke macht. Een onzienlijk iemand hoor. Wel degelijk. Die werkt in de natuurlijke mens. En die natuurlijke mens inderdaad onder controle heeft, dat is de gedachte. Nou goed. In 2 Korinthe 4 overigens wordt hij genoemd, 2 Korinthe 4 vers 4, wordt hij genoemd de God dezer eeuw. De ongelovigen in de welke de God dezer eeuw de zinnen verblind heeft, opdat hij niet bestralen de heerlijkheid van het evangelie van Christus en hoe het dan maar heten mag. Dus de God deze aion. Eerst hadden we overste deze kosmos, daarna eeuw deze kosmos, maar nu de God van deze eeuw. Dat wil zeggen, zolang als die eeuw duurt dan, natuurlijk, is hij de God. En dus degene die die dingen beheerst. En niet alleen als overste, maar wel degelijk ook als God. Dat wil zeggen, hij neemt een religieuze positie in. Als men Satan ergens zou zoeken, dan zou men hem moeten zoeken in de religieuze sfeer. Als je hem dus ergens vindt, is het gegarandeerd in godsdienstige kring. Het officiële christendom daarvan absoluut niet uitgezonderd. Integendeel. Dat lijkt me ook logisch, hè? Juist binnen het zogeheten christendom zou je hem moeten verwachten. En terecht, en dan zeg ik maar weer in het algemeen, de kerkgeschiedenis bewijst dat ook. Het is een grote term, maar zo is het nou eenmaal. De God deze eeuw, enzovoorts. In Petrus, 1 Petrus 5, daar vinden we die beroemde tekst die toch wel redelijk bekend is. In 1 Petrus 5, vers 8, daar staat: zijt nuchter en waakt. Ik meen dat we het daar vorige keer over gehad hebben, maar niet over dit vers geloof ik, maar wel over 1 Thessalonicenzen 5 en Openbaring 13. Ik kijk vertwijfeld de kring rond, dat meen ik. Dat we het daarover gehad hebben, 1 Thessalonicenzen 5 en Romeinen 13, omdat daar gesproken wordt over die tekst uit Jesaja 60, ontwaakt gij die slaapt, weet u wel, maak u op, wordt verlicht, de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Maar in Jesaja staat enige verse daarvoor, in het laatste deel van hoofdstuk 59 is het dan, daar staat het een en ander over een geestelijke wapenrusting. Het wordt rechtstreeks met elkaar in verband gebracht, want de gedachte daar in Jesaja 59 en begin van Jesaja 60 is dat wanneer het nieuwe verbond aanbreekt, breekt pas God de hel los. Kortom, dan breekt de strijd aan. En dat is wat in Romeinen 13 gezegd wordt. Laat ons in het licht wandelen enzovoorts. En aandoen de wapenen, daar heb je de wapenrusting, de wapenen des lichts. En in 1 Thessalonicenzen 5 werd hetzelfde aangehaald. Wij zijn kinderen des daags en kinderen des lichts. Dus laat ons aandoen het borstwapen des geloofs en der liefde, geloof ik, staat er. En inderdaad de helm van de hoop der zaligheid enzovoorts. Dezelfde termen eigenlijk als uit Jesaja, maar ook als uit Efeze 6. Waarbij de gedachte is, het nieuwe verbond is aangebroken. Het licht, de heerlijkheid van het nieuwe verbond is althans aan ons geopenbaard geworden. Maar de strijd is daarvan het gevolg. De dag breekt aan en dus breekt de oorlog uit. Dat is de gebruikelijke manier trouwens. Bij zonsopgang begint de strijd. En zo is het inderdaad wat ons betreft ook. Het was trouwens ook dezelfde gedachte als uit Efeze 5 en 6. Waar eveneens in Efeze 5 gesproken wordt over dat het licht geworden is. Eveneens op basis van Jesaja 60. En de strijd wordt dan pas genoemd hier in Efeze 6. Maar het is dezelfde gedachte. En hier vindt u hem bij Petrus terug. Zijt nuchter en waakt, want 1 Thessalonicenzen 5 zegt dat we nuchter zouden zijn en waken, omdat dat bij de dag hoort, want dronken zijn en slapen hoort bij de nacht, staat daar. Nee, zuster, ik heb het niet zelf geschreven, maar dat staat daar. Dronken zijn en slapen, dat doe je 's nachts. Het is niet verplicht, maar dat doe je 's nachts. En nuchter zijn en waken, dat doe je overdag. Dus het is licht geworden, het is dag geworden. Zegt ook 1 Petrus 5 vers 8. Zij dus nuchter en waakt, want uw tegenpartij de duivel gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Het is dag geworden en hij is tot de aanval overgegaan. Dat is het idee. Precies hetzelfde, je vindt het overal terug. Er zijn al 4 plaatsen dus in het Nieuwe Testament. Waarna vers 9 zegt: den welken wederstaat. Dat wil zeggen, wederstaat dan die duivel. Let op dat er staat uw tegenpartij, vers 8. Het is niet de tegenpartij van de ongelovigen. Het is niet de tegenpartij van de wereld. Hij is niet uit op de ondergang van de wereld. Hij is niet uit op de ondergang van welke samenleving of cultuur dan ook. Absoluut niet. Hij is uit op de vernietiging van gelovigen. Dat is onze tegenpartij. Wij hebben er dus mee te maken. Als de wereld zegt, wij geloven niet in het bestaan van een duivel, dan denk ik, ja, dat is te begrijpen, ze kennen hem ook niet. Natuurlijk niet, ze komen hem ook nooit tegen. De duivel zou een tegenpartij zijn. Nou, het is hun tegenpartij niet, dus ze zullen hem nooit herkennen. Dat is toch simpel? Het is een medestander. Dus ze zijn aan hem ondergeschikt, enzovoorts. Maar hij is onze tegenpartij. Let op, wij zijn niet zijn tegenpartij. Wij zouden hem niet aanvallen en proberen te overwinnen. Hij is onze tegenpartij. Hij probeert ons aan te vallen en te overwinnen. En dus, uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw. Dat beeld wordt trouwens in de Bijbel meer gebruikt, ook in het Oude Testament. De leeuw, als aanduiding van Satan. En als aanduiding van de dood. Maar Satan is degene die het geweld des doods had. Weet je nog? Verlos mij uit des leven muil. Bad de Heer via de mond van... Of bad de psalmist via de mond van de Heer Jezus of andersom. Verlos mij uit des leven muil. Ja, dat is gewoon de dood. Hè? Nou goed. Dus uw tegenpartij de duivel gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen of zou kunnen verslinden. De welke wederstaat. Nou begrijp je meteen waarom wij in de Bijbel wat figuren tegenkomen die in de tijd een leeuw versloegen. Simson, David, Daniel. Was er nog een, maar die heeft geen naam geloof ik, dus dat kan ik zo gauw niet zeggen. Maar het komt nogal eens voor. Maar altijd in dezelfde betekenis hoor. Wederstaat hem. Vast zijnde in het geloof. Hoe wederstaan wij de duivel? Door vast te zijn in het geloof. En dus trouw, dat is geloof hè. Trouw te zijn of te blijven aan de Heer. En als dat te vaag is. Trouw te zijn en te blijven aan het woord des Heer. Het woord van Christus. Aan de Bijbel, aan de schrift. Moeilijker is het niet. Zo wederstaan wij de duivel en dan kan hij niets beginnen, is het idee. U weet toch, als je ooit oog in oog staat met een leeuw, weet u wat u dan doen moet? Net doen of hij er niet is. Dat is het enige wat u nog kan redden. Dat is waar. Dat denk ik ook altijd, broeder, bij zulke adviezen, dat weten wij wel, maar weet het beest dat ook. Maar zo hoort het in ieder geval. Bekend is ook, als je bang bent voor de hond, laat het de hond niet blijken. Want als je het laat blijken, dan zul je gelijk krijgen. Dat was niet de bedoeling. Dat is nu eenmaal zo. Wij zouden daarom de duivel zoveel mogelijk negeren. Daarom praat ik maar zelden serieus over hem. Ik noem hem liefst ook maar de Zwarte Piet. Heb ik van Tante Clara geleerd. Tante Clara, ja goed. Die heeft het altijd over de Zwarte Piet. Of ik noem hem de tuinslang of iets dergelijks. Als vooral maar niet serieus is, want ik neem hem niet echt serieus. Begrijp je me goed? Hij is serieus. Maar je moet nooit laten merken dat je bang voor hem bent. En ik ben bovendien ook niet bang voor hem. Dat is nu helemaal zo. He? Dus vandaar. Hoewel, hij kan heel lastig zijn. Kan ik je ook uit ervaring zeggen. Maar vooruit. Maar er staat, wederstaat hem, vast zijnde, dat is bijna de term uit Efeze dus weer, hè? Wederstaat hem, vast zijnde in het geloof. Zo wederstaat men de duivel. Dat hebben we een mooi voorbeeld van. Dat was het voorbeeld uit Matthäus 4, het voorbeeld van de Heer Jezus namelijk. Want daar was dan de verzoeker enzovoorts. En de tegenstand, of het wederstaan, zoals de Heer Jezus dat praktiseerde, bestond slechts uit er staat geschreven. Dat weet u toch, hè, die geschiedenissen. De Heer zei gewoon, er staat geschreven. En deed dus precies wat Petrus hier zei. Begrijp je me goed, niet omdat Petrus het zei, maar het zal misschien wel andersom zijn. Petrus zal het geleerd hebben van de Heer. Hoe wedersta je de duivel? Door vast te zijn in het geloof. Je zegt gewoon, er staat geschreven. Tussen haakjes, dan moet je natuurlijk wel weten wat er geschreven staat. Anders kun je het zo niet doen. En daar zit het probleem. Toch? Men moet die wapenrusting dus wel dragen. Zie? Nou, maar wederstaat hem, vast zijn in het geloof, enzovoorts. Moeilijker is het niet. En nu we het daar toch over hebben, moet ik natuurlijk ook die andere tekst citeren. Als ik hem te zo gauw vinden kan, ik meen dat het Jacobus was. In Jacobus 4. Vers 7. Waarvan slechts de tweede helft van het vers gewoon geciteerd wordt. Helaas. Want daar staat: wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. Wederstaat de duivel, Jacobus 4, vers 7. En hij zal van u vlieden. Toen ik het vroeger las, dacht ik altijd: dat wil ik best, de duivel wederstaan. Maar hoe doe je dat in Gods naam? De duivel wederstaan. Achteraf heb ik begrepen, staat er gewoon hoe je het doet. Er staat namelijk: onderwerpt u dan goden. En dat is de wijze waarop men de duivel wederstaat. Dat is ook heel gemakkelijk te begrijpen, los van dat het ook duidelijk hier gewoon zo staat. Men zou zich aan God onderwerpen en daarmee wederstaat men de duivel en zal hij vlieden. Dat is het. Want zich aan God onderwerpen wil inderdaad hetzelfde zeggen als vast zijn in het geloof. Trouw zijn aan de Heer, zich aan hem onderwerpen. En op het moment dat wij hem dienen, is hij nog steeds onze vijand, die duivel. Dat is gewoon zo, maar hij zal ons niks kunnen maken. Wij geven hem geen houvast. Dat is het maar. En dat is de enige manier om te ontkomen. Waarna de conclusie getrokken moet worden bovendien dat er voor de gelovigen maar twee mogelijkheden zijn. Namelijk of men onderwerpt zich aan God of men is onderworpen aan de duivel. Het is één van de twee. Er zit niks tussen. Al moet ik zeggen dat de situatie van moment tot moment inderdaad omgeschakeld kan worden. Dat is zo, ja. Maar goed, u bent gewaarschuwd, er zijn maar twee manieren. Wij dienen of de een of de ander. En als wij niet de Heer dienen, dienen wij altijd de duivel. Er zit niks anders op. Dat is ook wat de Heer zei: wie niet voor mij is, die is tegen mij. En degene die tegen hem was, dat is de duivel. Moeilijker is het niet. Zodat er maar één manier is om hieraan te ontkomen. Gewoon zwart-wit, bewust de keuze maken en daarbij blijven. Ons onderwerpen aan de Heer en dat is het dan. Dan moet ik zeggen dat het soms hachelijke situaties zijn met die leeuw vlak naast je. Die had Petrus wel te verstaan. Dus wij kunnen er knap zenuwachtig van worden. Ik wel tenminste, dat meen ik echt. Kan ik heel zenuwachtig van worden, maar er zit gewoon niks anders op. En soms kost het dan moeite, ja. Het is net zoiets als de situatie van Petrus, die in de tijd uit het bootje stapte en de Heer tegemoet liep over het water. Dat is net zoiets. Die wateren op een of andere wijze, als we het eenvoudig nemen, staan toch echt voor de dood, de afgrond. En dus ook voor degene die het geweld des doods had. En als je daarop gaat letten, als je daar gaat rekening mee houden, dan zak je weg. Dan moet je het niet doen. Je moet zien op de Heer. En dan kun je over water lopen. Dan heb je de overwinning over degene die heel de wereld beheerst. Wat zei de Heer trouwens? Heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En dat is maar waar het om gaat. Daar zouden wij het leven. Dus inderdaad, ons aan de Heer onderwerpen en zodoende de duivel wederstaan. En dat blijft het dus. In het beginsel komt het er dus gewoon op neer dat we trouw zijn aan de Heer. En wanneer we trouw zijn, kan de duivel ons inderdaad niks doen. Daarna hebben we natuurlijk de termen uit Openbaring 12. Ik denk dat daar het meest uitgebreid de duivel benoemd wordt. Want hij heet daar in elk geval de grote draak. Hij heet daar in vers 7 in elk geval de draak en zijn engelen. En daarna wordt hij genoemd in vers 9 de grote draak, de oude slang, duivel en Satanas. Daar heb je vier uitdrukkingen op rij. De grote draak, de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas. De eerste twee zijn beeldspraak uiteraard. De draak en de slang. En duivel en satanus zijn respectievelijk de Griekse termen, de Griekse en de Hebreeuwse termen ter aanduiding van hem. En daarna heet hij degene die de gehele wereld verleidt. Daar hebben we dus de verleider. Hangt samen met de omleidingen uit Efeze 6 uiteraard. En hij staat in het hoofd van een menigte. Engelen worden ze genoemd. De macht der lucht dus. De uitdrukking uit de Efezebrief. En daarna wordt hij genoemd in vers 10. De verklager onze broederen. En wat het ook betekenen mogen, betekent in elk geval dat hij onder de broederen zijn werk heeft, zou ik maar zeggen. Tekeer gaat. De verklager der broederen. Dat is interessant, want onder gelovigen is het niet ongebruikelijk dat men elkaar beschuldigt van het een en ander. En bij voorkeur van een onchristelijke levenswandel, want dat ligt het meest voor de hand. Toch? Waarna ik altijd in de eerste plaats zeg op grond van Romeinen 8, wie zal er beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? En de gedachte daar in Romeinen 8 is dat de Heer zelf dat in ieder geval niet doet. En Openbaring 12 zegt, wie in werkelijkheid de verklager der broederen is, dat is namelijk niet God, maar dat is de duivel. En nog een stapje verder, waar die aanklachten dikwijls gebaseerd worden op de wet, mogen blijken dat dus de duivel zich bedient van de wet. Toch? Hoe kun je een anders aanklacht indienen als je niet de juridische grond daarvoor hebt? Wel, daarvoor wordt de wet gebruikt. Enzovoorts. Dat is trouwens niks nieuws, want de bekende tuinslang, weet je wel, die had iets van doen met de boom der kennis des goeds en des kwaads. En kennis des goeds en des kwaads, dat is de wet. Dat is een beeld van de wet. Het oude verbond, zoals de boom des levens, uiteraard een beeld is van het nieuwe verbond. Enzovoorts. Maar hij is de verklager niet der wereld, maar der broederen. En op het moment dat wij ons met dat verklagen inlaten, laten wij ons voor het karretje van de duivel spannen. Hij schijnt een karretje te hebben, ja, een beetje veel, op de zandweg of zo. Nou, dat doet er nou niet toe. Maar op dat moment laten we ons door hem gebruiken. Meer wil ik er maar niet van zeggen, want in de praktijk blijkt dat je de duivel dus bijna overal onder gelovigen tegenkomt. Want het is zeer gebruikelijk onder gelovigen om elkaar te verklagen om een of andere reden die mij maar het liefst ontgaat, zou ik maar zeggen. Dat weet ik maar liever niet. Maar waar het gebeurt, gebeurt het inderdaad. Door de verklager der broederen op listige wijze en met de Bijbel, zelfs met de wet uiteraard, in de hand. Tegen hem dan zouden wij staande blijven, was de bedoeling. Wederstaat hem. Of gewoon blijf staan. En daarmee zijn we terug in Efeze 6, vers 12. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen geest. Dus, deel deze wereld, de geest die werkt in de kinderen de ongehoorzaamheid, uit Efeze 2. En hier staat het in het meervoud, uiteraard, om vooral, omdat we vooral die kracht van de tegenstander niet zouden onderschatten. Hij heeft heel wat personeel. Namelijk overheden, machten, die kwamen we natuurlijk al eerder tegen in Efeze 1. Waar gezegd werd dat Christus geplaatst was ver boven die overheden en machten. Hier worden ze weer genoemd en er staat dat die overheden en machten, althans, dat er overheden en machten zijn die geregeerd worden door Satan zelf. Lijkt me niet moeilijk. Zijn zijn engelen, om zo te zeggen. Ze worden ook genoemd geweldhebbers deze wereld. Dat is wat zij zijn. En geweld wil zeggen dat ze de macht uitoefenen over de wereld. En inderdaad, met geweld. Dat wil zeggen, dat gebeurt op zeer krachtige wijze. En zeer dwangmatig. Dus overheden, machten, geweldhebbers deze wereld der duisternis, staat er dan. Want de wereld is nou eenmaal de wereld der duisternis. De wereld die in duisternis is. En een van de methoden die de Satan gebruikt om de wereld in zijn macht te houden, is door het licht te weren. De wereld is in duisternis, omdat inderdaad het licht niet doordringt in de wereld. Ik bedoel het uiteraard in hoge mate overdrachtelijk. Maar het betekent inderdaad dat Satan zijn macht uitoefent door de wereld onwetend te houden. Dat stond ook in 2 Korinthe 4, waar we zojuist even voorbij kwamen. Waar staat het? De God deze eeuw de zintuigen verblind heeft. De ogen namelijk, opdat men het licht, de heerlijkheid van het nieuwe verbond, licht staat er ook, licht van het evangelie, niet zou zien. Hebben jullie dat nog? En het komt overeen, hoewel het niet expliciet genoemd wordt, maar het komt overeen met Romeinen 1, vanaf vers 18 meen ik, waar gezegd wordt dat de goddeloze mens de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Men wil niet weten. De wereld wil niet weten, de mens wil niet weten. Wil de waarheid absoluut niet weten. Dat klinkt vreemd, omdat wij denken dat een hele leger mensen bezig is met het zoeken naar waarheid. En men noemt dat dan wetenschap, maar dat is bepaald niet het geval. Integendeel, want wij kennen aan de andere kant allemaal langzamerhand wel het verschijnsel dat er mensen zijn die inderdaad ronduit zeggen dat ze absoluut een hekel hebben, een gruwelijke hekel hebben aan die mensen die menen de waarheid te kennen. Ze zijn allergisch voor waarheid. En dat gaat nog steeds verder. Dat is ook de trend die ongetwijfeld uitloopt in de New Age-beweging. Is precies hetzelfde geval. Waarheid, vaste waarheid, in de zin van dogma's, vaste leringen, worden in die kring zo zonder meer per definitie verworpen. Eigenaardig is dat men er de eigen ideeën tegenover zet, die ook niet bewezen hoeven te worden. Om de eenvoudige reden dat men kennelijk toch al weet dat het niet de waarheid is. En als het dat niet is, kun je het toch niet bewijzen. Hebben jullie die ook nog? Ze zullen boos worden als ze het horen zo. Nee, dat mag u niet weten eigenlijk, maar ik krijg nog altijd een tijdschrift, omdat ik erop geabonneerd ben, van die Maitreya-beweging. En je wilt toch wat op de hoogte blijven, dan lees ik het even door en dan gooi ik het weer weg of zo. Maar in ieder geval, je wilt toch een beetje op de hoogte blijven van wat er omgaat. En dan eigenaardig genoeg 2, 3, 4 pagina's met vragen van lezers enzovoorts. En de vragen worden beantwoord door Benjamin Crane, die dan de antwoorden op zijn vragen krijgt van zijn van zijn meester, of hoe het maar heet mag enzovoort, daar gaat het nou niet om. Hè. En die kan gewoon zeggen, het zit zus en het zit zo, of je beantwoordt vragen met ja of nee. Maar u hoeft absoluut niet te zeggen waarom niet en waar het op stoelt. Hij deelt alleen mee, ja, de antwoorden krijgt hij ook ergens van bovenaf op een of andere spirituele, occulte dus, wijze ingegeven enzovoort. Het is het dan, de mensen slikken dat voor zoete koek. Dat hoef je niet te bewijzen. Wij christenen, wij moeten altijd alles bewijzen. En dan geloven ze het nog niet. Maar zij hoeven dat niet. Om de eenvoudige reden, want ik denk daar altijd iets verder over door, sorry. Maar om de eenvoudige reden dat zij natuurlijk ook weten dat het niet echt de waarheid is. En valt dus ook niet te bewijzen. Want aan de andere kant leren zij allemaal, het is allemaal best hoor, je mag met de Bijbel omgaan, je mag, kan niet schelen wat voor godsdienst je hebt, als je het maar niet serieus neemt en niet op dogmatische wijze ermee omgaat. Als je maar niet vaste leringen kent. Het enige vaste is het woord van Benjamin Crane, dan wel van de Maitreya of iets dergelijks, maar dat hoeft niet bewezen te worden. Ja, zo steekt het in elkaar. Maar de wereld is in duisternis dus eenvoudig omdat men de waarheid verwerpt. De duivel zelf houdt zich in hoge mate daarmee bezig. Het weren van het licht uit de wereld. En aan de andere kant, de mensen, want daar bedient hij zich van, houden zich daar dus mee bezig. Met waarheid wegredeneren, waarheid ontkennen. En proberen om vaststaande feiten inderdaad zodanig te interpreteren dat ze samen een leugen vormen. Zodat men de waarheid niet hoeft te erkennen. Dat is zo hoe het in de praktijk toe gaat nou eenmaal. Dat is kenmerkend. Nou goed, het lijkt me dus inderdaad een duidelijke zaak. En op het moment dat u zegt, ja maar hij is toch een engel des lichts enzovoort, zeg ik, ja dat is het nou juist. Als engel des lichts houdt hij het licht tegen. Ik bedoel, hij beheert die zaklamp en hij doet hem uit. Dat is iets te eenvoudig gezegd, maar daar komt het wel op neer. En ik bedoel het zelfs nogal fysiek. Want ik ben stellig van mening dat inderdaad ook het licht, het letterlijke licht in de wereld als zodanig, inderdaad, wordt afgebogen en niet langs een rechte lijn zich voortplant. Dat is een natuurwetenschapper, zuster, sorry. Maar ik geloof dat hij daar ook verantwoordelijk voor is, ja. En daarom ziet de wereld er heel anders uit dan hij in werkelijkheid is. Al was het alleen maar omdat het gevolg van die afbuiging van het licht is dat wij denken, omdat ons dat zo geleerd wordt, dat de hemel is ergens ver weg. Ergens buiten. Enzovoort. Terwijl in werkelijkheid de hemel is binnen. Hij keert de dingen precies om. En daarin herkennen we niet alleen de engel des lichts, maar ook de tegenstander en zeker ook de dooreenwerper. Maar dat is wat hij doet. Nou goed. En dan nog concreter, want dan komen we nog dichter bij huis, alleen niet bij natuurwetenschappen, maar bij theologie. Als het licht dus het woord van God is, wat doet de duivel dan? Het licht verdraaien. Verbasteren, verbuigen, wegredeneren. Dat heet theologiseren gewoon, sorry. Maar dat is hoe het officieel heet. Maar dat is wat hij doet. En als je de duivel dus ergens zoekt, zou je hem in die richting moeten zoeken. In theologische kring, in de eerste plaats. Van binnenuit, daar waar het licht is. Als je het licht toch zoekt en je gelooft dat het woord van God is, denk je dat je in die kring moet wezen. Dat is misschien terecht, maar aan de andere kant, daar is de duivel dus ook. Ja, niet overal, maar zo in het algemeen gesproken ligt het wel degelijk zo. Vroeger was zij degene, dat is inmiddels een paar eeuwen terug. Vroeger was zij degene die ervoor zorgde dat de mens de Bijbel niet in handen kreeg. Ook de gelovigen niet. En hoe deed hij dat? Precies. Via de kerk. De kerk. Want die hield het woord van God bij de mensen weg. Niet alleen letterlijk de Bijbel. Maar als er dan over gesproken werd, dan gebeurde het in een taal die toch niemand kon verstaan. In het Latijn. Dat is toch zo of niet? Zeg ik nou wat geks. Iets anders is. Ik heb op school geleerd, maar ik was op een gereformeerde school. Ik weet niet of ze misschien wat bevooroordeeld waren. Dat kun je achteraf niet meer goed nagaan. Maar ik leerde in ieder geval op school dat men in, wanneer was het? Rond 1500 zal ik maar zeggen, de boekdrukkunst uitvond. Weet je, op losse lettertjes uit lood of wat het maar was toen nog, enzovoorts. En de bij elkaar voegen, daar kon je een hele bladzijde, zelfs hele boeken mee drukken, enzovoorts. De uitvinding van de boekdrukkunst. En de boekdrukkunst werd meteen gebruikt, eigenlijk, om de Bijbel te drukken. Wat geen enorme onderneming is, want het is niet zo'n klein boekje natuurlijk. Het zijn wat lettertjes, je zal ze allemaal maar één voor één moeten zetten, zeg. Toen is trouwens ook het zet duiveltje uitgevonden. Logischerwijze, het zetduiveltje, want wat er gezet werd door de zetten was in de eerste plaats het woord God. Dat is echt waar. Een van de allereerste producten geweest meteen. En u en ik weten dat de uitvinding van de boekdrukkunst enorm veel heeft bijgedragen, niet alleen aan de verspreiding van de Bijbel, maar in het bijzonder aan de reformatie dus. Hing rechtstreeks met elkaar samen. De Bijbel werd gedrukt, kwam onder de mensen enzovoorts. En toen verloor de traditionele Rooms-Katholieke kerk haar greep uiteraard op de mensen. Dat is zo is het gegaan. Maar nu even wat anders. Als nou, nee, het is heel stom, hè. Als nou notabene ver voor onze jaartelling al munten geslagen werden. U weet toch hoe dat gaat, munten slaan? Er wordt een vorm gemaakt en er staan wel degelijk letters in. En men slaat er munten mee, zodat je op de munt kunt lezen hoeveel de munt waard is. En hoe de keizer heet. En zijn foto staat er dan ook nog mee op, of hoe dat maar heten mag. Weet je wel. Waarom duurde het dan nog pakweg 2000 jaar of langer voor men op het idee kwam om op precies dezelfde wijze boeken te drukken? Dan heb je een probleem. Niet hoe kwam men erop om boeken te drukken, hoe kwam men er niet op? Hoe kwam het dat zo lang geduurd heeft voor men daartoe overging? Nou, daar weet ik dus maar één antwoord op. Dat is de duivel. Heel eenvoudig, dat is de duivel. Die dat tegen, dat kan niet anders, toch? Als je toch al lang stempels hebt en zo. Stempels ook in de technische zin. Munten slaan dat doe je ook met stempels, per slotverrekening. Als je die al hebt, waarom maak je niet een stempel van een hele bladzijde, van nog een bladzijde, van nog een bladzijde? Dat is boekdrukkunst namelijk. Waarom deden ze dat niet? Of kwamen ze niet op het idee? Kennelijk kwamen ze niet eens op het idee. Dat kan alleen maar omdat er ergens een knoop zit in de leiding, dat iemand dat tegenhoudt. En Satan heeft het dus lang kunnen tegenhouden. Ik denk dat de Heer ervoor gezorgd heeft dat men dat die knoop eruit ging. En dat men dus op verschillende plaatsen tegelijkertijd in de wereld, steekt niet op een uur of op een dag uiteraard, maar dat men op verschillende plaatsen tegelijkertijd op hetzelfde idee komt om boeken te gaan drukken. Vandaar dat nog altijd ter discussie staat wie het nou eigenlijk uitgevonden heeft. Het gebeurde overal, hè? Dat was zo. Waarom? Ik denk omdat iemand de grendel wegtrok. De Heer dus. En dat het ook bitter noodzaak was, omdat de christenen inderdaad zo verschrikkelijk ver waren afgedwaald van het woord Gods. Het werkte perfect, want met de boekdrukkunst kwam ook meteen de reformatie op gang. En sindsdien is de Bijbel het niet alleen het eerst, maar ook het meest verspreide boek in de wereld. En wat doet de duivel dus nu? Dat hij het niet heeft kunnen tegenhouden. Wat doet hij dus nu? Ja, het verdraaien. Theorieën ontwikkelen waarmee je de Bijbel weer weg kunt redeneren. Dat is gewoon zo. Johan Bosch zei me een keer, de Bijbel is het meest verkocht, het meest verspreid, het meest gedrukte boek in de wereld. Maar mede op grond daarvan dus het minst gelezen. En ik ben er stellig van overtuigd dat dat zo is. Ik weet niet wat ik gisteren nou weer voorbij zag komen. Ik heb televisie gekeken. Nou ja, in ieder geval, daar kwam heel even, ik heb me meteen weggedraaid, ik kon het niet aanhoren. Maar toen zaten allerlei mensen naast elkaar, die zaten tegen elkaar te vertellen wat er zoal in de Bijbel stond. Onvoorstelbaar. Die mensen hebben nooit een Bijbel gelezen, ben ik stellig van overtuigd. Maar ze weten wel precies wat er in de Bijbel staat. En ze wisten ook te zeggen dat je het zo niet kon gebruiken zoals het er stond. Iemand die zei, ja, het staat in dat homoseksualiteit, daar ging het over. Ik word er niet goed van, dus ik kan er echt niet tegen. Dus ik heb dat gauw weggedraaid. Maar iemand zei, ja, het wordt inderdaad in de Bijbel veroordeeld. En toen vroeg iemand, ik weet niet wie de programma leidde. Zoals dat ben ik ver... Hè? Katharine. Oh. Keil. Goed. Ik heb hem dus meteen uitgekeild. Denk. Maar in ieder geval, die vroeg dan, maar weet u dan hoe dat dan in de Bijbel staat? Ze zeiden, ja, er staat iets over dien die bij mannen liggen enzovoorts. Vlak erop zei iemand, ja, dat staat inderdaad allemaal in de Bijbel. Maar degene die de Bijbel verklaren, de geleerde Bijbelverklarers, zijn er het allemaal over eens dat het zo niet moet worden toegepast en dat het geen veroordeling is van homoseksualiteit. Dan denk ik, nou krijg nou wat. Nou, dan wordt het gewoon zwart op wit, wordt het veroordeeld. Men moet doodgebracht worden. Werd zelfs gezegd, werd aangehaald dat dat in de Bijbel staat. Want dat stukje, dat hebben die mensen, omdat het ze aanging, kennelijk wel kunnen vinden. Met een concordantie moet het lukken, denk ik al. Maar goed, laat maar zitten. Dat soort verhalen kunnen ze vinden. En daarna zeggen ze, maar de geleerde heren zijn het erover eens dat het dat niet betekent. Hè? Ik bedoel, hebben ze één tekst in de Bijbel gelezen, dan is de duivel er al bij die ze via de theologen bekend maakt van dat staat er wel, maar dat heeft God zo niet bedoeld. Hoezo tuinslang? Er was die slang die zei, ja, God heeft dat wel gezegd, maar God heeft het zo niet bedoeld. En hij draait het precies om. Nou, dat kwam dus gisteren weer even voorbij. Als ik al ooit sympathiek stond tegenover homoseksuelen, dan zou dat daarmee wel weer teniet gedaan worden. Zo is het eigenlijk. Ik heb niks tegen zondaren. Echt niet. Wij leven niet onder de wet, wij leven uit de genade Gods. Maar ik vind dit wel een schandalige manier om dan met de Bijbel om te gaan. Maar het illustreert maar dat het is het meest verspreide boek. Maar het is minst gelezen, men kent het niet. Terwijl men net doet alsof men de Bijbel wel kent. En dat is het werk van de duivel in onze dagen. Hij heeft de Bijbel niet kunnen tegenhouden. Nu zorgt hij ervoor dat hij zoveel verspreid wordt in zoveel verschillende vertalingen en talen. Met excuses aan de Wycliffe Bijbelvertalers. Maar ik ben er stellig van overtuigd dat de duivel dat doet. En dan nog zorgt van dat er zoveel mogelijk verschillende schriftcommentaren te krijgen zijn. Vertel mij wat, want dat is gewoon zo. Opdat iemand die zich erin zou verdiepen er absoluut in verzuipt. Zo zit het eigenlijk. Dat is wat de duivel doet dus.
Dat was het nog zo, die man die dat zei, die was niks. En zat er twee dominees bij. En die hadden het weer onder dat wel aardig. Want ze zouden eens laten zien wat het geloof teweeg bracht.
Oh, waar staat het?
Ja, dat is net andersom natuurlijk.
Ja, broeder, ik heb het echt niet gevolgd, nou, eerlijk waar.
Ja, maar toen hebben we het ook later achtergezet.
Maar het kwam er dus op neer dat alle ellende die er is rond homoseksualiteit wordt veroorzaakt door de christenen omdat die het veroordelen. Dat heb ik wel gauw even opgepakt, ja.
Maar
dus
wat... die had twee jongens waarom.
Ja, het komt in de beste familie. Ja, dat kan. En je zal mij er niet over horen verder. In ieder geval, het is nou het onderwerp niet, dus ik kan er ook beter niet op ingaan. Maar het ligt bovenop bij mij, omdat ik het een illustratie vind van de wijze waarmee men dan met de Bijbel omgaat. Die Bijbel die zegt niks meer, die is zo verschrikkelijk ontkracht geworden. Nu heeft iedereen er een, zal ik maar zeggen. Maar nu wordt er niks mee gedaan, of je wordt zodanig becommentarieerd en verzwakt dat men er ook niks meer mee kan. En dat gebeurt in christelijke kring en in evangelische kring. Ik zal maar niks zeggen. Zo in nu even met een band erbij die nog loopt ook. Maar het gebeurt wel. Want binnen korte keren ben je inderdaad op het punt van dat je niet meer zelf als gewoon christen je Bijbel durft te lezen en te geloven. Want je moet dan toch eerst aan je sekteleider vragen. Je voorganger bedoel ik, sorry. Moet je toch eerst vragen wat God eigenlijk bedoeld heeft. En ik ben ze tegengekomen hoor. Die dan gewoon zeggen, oh ja, dat vers, dat weet ik niet. Dat moet ik eerst aan vragen. Hè? Dat hebben we nog niet gehad. Of zoiets. Wat een... Hè? Wat een onzin. Met andere woorden, wat de voorganger dan doet in zo'n geval is nog steeds de Bijbel van de mensen weglaten. En ze zeggen, ja, er staat van alles in, maar daar moet je voorzichtig mee zijn, hoor. Wat het betekent, heeft de Heer aan mij geopenbaard. En jullie zijn een domme volk. Dat zeiden de fariseeën in de tijd ook. Maar ik heb het nou uit evangelisch-christelijke kring. Dichter bij de nu, zou denken. Maar goed, laat maar zitten. Ik denk dat we eerst maar even pauzeren om weer bij te komen van het tamelijk onprettige verhaal. Ik geloof dat apostel Paulus ergens, ik weet niet waar, maar ik geloof dat hij ergens zegt over de duivel, zijn gedachten zijn ons niet onbekend, of zoiets. Maar dat betekent nog niet dat hij dus die gedachten of die werken van de duivel uitgebreid ons bekend maakt. Dat is ook niet nodig. Voor zover Paulus ze kende, was het ongetwijfeld uit zijn ervaring, en bijzonder zijn ervaring in de dienst aan de Heer. En daar blijft het dan bij. En voor zover wij die duivel leren kennen, of tegenkomen, zullen wij hem leren kennen, ook in de praktijk, zo is het nou eenmaal. Je kunt er verder toch niks mee, dus het heeft geen enkele zin. Wij zouden dan in ieder geval erop bedacht zijn dat de strijd het werk van de duivel tegen hij is immers onze tegenpartij, dat niet zozeer gebeurt, en zeker niet in de eerste plaats, langs spirituele weg, dan wel langs occulte weg. U weet wel, via het Rijk der Geesten en hoe het allemaal heten mag. Maar het komt gewoon heel tastbaar tot ons, via vlees en bloed. En daarna zegt de apostel, maar de strijd waarin we staan is niet die tegen vlees en bloed. Er zit wat anders achter. En dat zit achter heel de wereld feitelijk. En we zouden ons dat bewustzijn. Daar gaat het maar om. Bovendien, ik moet u zeggen, voor sommigen zal het waarschijnlijk tamelijk schrikaanjagend zijn. Van zo zit de duivel daar overal achter. En sommigen beginnen dan meteen spoken te zien. Die vinden dat een verschrikkelijke gedachte. Nou zal ik dat verder niet van commentaar voorzien. Maar ik moet u zeggen, ik vind het een tamelijk geruststellende gedachte. Om de eenvoudige reden dat ik dus niet dat vlees en bloed waar ik mee te maken krijg, al die dingen hoef aan te rekenen. Ik kan altijd denken bij mezelf, nou ja, dat is de duivel die erachter steekt. En dan, mijn broeder of zuster blijft me dan even lief. Hoezeer die broeder of zuster zich dan misschien ook als tegenstander gedraagt of door de tegenstander laat gebruiken. En ik meen het serieus. Bovendien, ik ben van mening, maar ook hier ga ik niet verder op in. Ik ben van mening dat waar wij proberen het gedrag van anderen, van broeders of zusters dus in het bijzonder, omdat die ons het meest nastaan, waar wij proberen dat te begrijpen, denk ik dat ons dat meestal niet lukt. Waarmee ik dus gewoon zeg dat mij dat meestal niet lukt. Nou kan het aan mij liggen, misschien ben ik er te dom voor. Maar ik kom er niet uit. Sommige gedragingen ook van broeders en zusters vind ik zo onbegrijpelijk. Die kan ik op geen manier plaatsen. En dat hoef ik ook niet. Want vermoedelijk weten die mensen in kwestie ook niet waarom ze bepaalde dingen doen. Dat meen ik echt. Maar ik weet wel hoe het komt. Er zit die tegenstander achter. En dat vind ik in de meeste gevallen veruit de beste verklaring. Ik denk ook dat het correct is om dat zo vast te stellen. Mensen gedragen zich dikwijls zo vreemd, gelovigen ook. Daar heb je geen idee van waarom doen ze dat nou? Wat slaat dat nou op? Wie is er mee gediend? Zijzelf? Nee. Anderen? Ook niet. Waarom doen ze dat dan? Enzovoorts. En ja, ik onthoud me gewoon van voorbeelden. Want ik vind het ook niet noodzakelijk. Ik probeer het alleen zo in het algemeen even te zeggen. Het hele punt is gewoon dat achter het handelen van de mens steekt nou eenmaal de duivel. En dat is wat het is. En daar kun je wel proberen tegen te vechten, maar dat heeft geen enkele zin. Wat wij zouden, of waar wij verantwoordelijk voor zijn, is niet om die duivel te verslaan of te verdrijven. Ook niet om onze tegenstander in het algemeen te overwinnen, hetzij vlees en bloed, hetzij wat erachter steekt. Onze verantwoordelijkheid is dat wij zelf staande blijven. En als anderen niet staande blijven, kennelijk, is dat toch echt in de eerste plaats hun eigen verantwoordelijkheid. Kijk, ik begrijp me goed, ik steek geen beschuldigende vinger uit. En ik zeg niet, die broeder of zuster die heeft die of die fout gemaakt en staat niet op de juiste plaats, dient de Heer niet en wordt nu door de duivel gebruikt. Dat zeg ik allemaal niet. Maar wat ik wel zeg, is dat waar dit soort dingen gebeuren, wij, u en ik, daar gewoonlijk helemaal niks aan kunnen doen. Je kunt anderen alleen maar op de Heer wijzen. Je kunt ze alleen het woord Gods voorhouden enzovoorts. Meer ook niet. En voor de rest is het hun eigen verantwoordelijkheid. Als ze niet anders willen, dan helpt al ons gedoe en al onze zogenaamde hulp ook niet. Ik blijf van mening dat onze verantwoordelijkheid in de eerste plaats is dat wij zelf staande blijven. Dat is alles. En al valt alles om ons heen om, wel, dan valt het maar om. Maar daarom hoeven wij nog niet erbij te gaan liggen. Toch? We vallen dan wel wat op, wellicht. Als we de enige zijn die nog staan. Maar vooruit. Dat is dan zo. En onze verantwoordelijkheid is niet in de eerste plaats anderen te helpen oprichten. Onze eerste verantwoordelijkheid is dat wij zelf staande blijven. En voor zover anderen aan ons steun of bij ons steun zouden vinden, kan dat alleen als wij zelf blijven staan. En dat is dus altijd onze eerste verantwoordelijkheid. Al kan het zo zijn dat het dus niet verder komt dan dat. Dat wij al onze energie nodig hebben, als ik het zo zeggen mag dan, al onze kracht nodig hebben om zelf te blijven staan. Dat is dan zo. Dan heeft niemand wat aan ons, maar dan blijven wij in ieder geval nog staan. Daar begint het mee. Dat is wel degelijk belangrijk. En daarna komt pas dat we misschien anderen kunnen helpen. Dat wil zeggen zwakheden der onsterken mede zouden dragen enzovoorts. Maar deze woorden ontleen ik natuurlijk aan Romeinen 14 en 15. Wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen. Maar er staat niet, wij die zelf ook zwak zijn, zijn schuldig de zwakheden van anderen ook te dragen. Dat kan namelijk niet. Voor zover wij zwakheden van anderen zouden dragen, kan dat alleen als wij zelf sterk zijn. En wij zouden dat vooral blijven. En dat is wat hier ook staat. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere. Dat wil zeggen, dat is onze eigen verantwoordelijkheid. En voor het standhouden tegen de listige omleidingen des duivels is het noodzakelijk dat wij zelf sterk zijn, dan wel dat wij onze wapenrusting dragen. Of met de woorden die we dan vorige keer hebben aangehaald, wij zouden Christus aandoen. En dus deze wapenrusting, want het is hetzelfde. Of wij zouden ons aan de Heer onderwerpen. Dat anderen dat niet doen, ja dan niet. Onderwerp je dan Goden en zo zouden wij de duivel wederstaan. Daar gaat het maar om. En mocht het zo niet voldoende zijn, dan wijs ik u maar toch maar op de kerkgeschiedenis dan vooruit. Daar hebben we het de laatste tijd nog wel eens over. Dat kan ik ook niet helpen. Wijs ik u maar op de kerkgeschiedenis. Die werd bepaald door mensen, enkelingen, die staan bleven. Of opkrabbelden. Ik ben altijd geneigd meteen Luther te noemen. Omdat hij het nog zei ook. Hè. Die zei, hier sta ik, ik kan niet anders. Een kort statement met tweemaal ik. En zijn excuses. Voordat hij er stond en zei, kan niet anders, maar hij stond er en daar gaat het maar om. Het heeft heel wat teweeg gebracht in de tijd. En dat is maar waar het over gaat. Enkelingen dan toch. Maar wij hebben nou eenmaal als individu deze verantwoordelijkheid. Het is onze persoonlijke verantwoordelijkheid. Niemand kan zeggen, ik ben wel gevallen, maar het was de schuld van de duivel. Kan je nooit zeggen, dat is misschien wel zo, maar dat kan je nooit zeggen, omdat het niet hoeft. Betekent altijd dat we zelf in gebreken zijn gebleven. En in ieder geval dat wij niet Christus hebben aangedaan, ons niet aan de Heer hebben onderworpen, niet onze geestelijke wapenrusting hebben aangetrokken, of hoe maar heten mag, dat is waar het over gaat. En woorden van die strekking heb ik natuurlijk al gezegd naar aanleiding van het voorgaande hoofdstuk. Dat ging namelijk over, word niet dronken van wijn, maar word vervuld met de geest. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt dus bij ons. Als het met ons misgaat, komt het niet omdat de geest niet wilde of zoiets. Of omdat de geest onze zwakheden niet mede te hulp kwam. Dat betekent gewoon dat wij er niet van gediend waren van die geest. En daar gaat het mis. Dat is onze verantwoordelijkheid. Dus hetzelfde geldt voor deze wapenrusting. Doet aan de gehele wapenrusting Gods. Waar men dat doet, zal men kunnen staan tegen deze listige omleidingen des duivels. Daar hoeven niet onze listen tegenovergesteld te worden. Sommigen denken dat. Politici vooral, zou ik maar zeggen. Stellen we onze eigen listen tegenover de listige omleidingen van de tegenstander. Dat hoeft helemaal niet. Integendeel. Zodra wij listig beginnen te worden, is de kans groot dat het toch de listen zijn van deze tegenstander. In ons en door ons. Wij zouden gewoon oprecht zijn, simpel zijn, trouw blijven aan de Heer. Geen bijbedoelingen hebben. Nederig zijn, weet u wel, onderwerpt u dan Goden. Maar nederig zijn in de eerste plaats in onderwerping aan de Heer. En dat is waar het over gaat. En dan kunnen wij staande blijven tegen deze machten die normaal gesproken ver boven ons staan en veel krachtiger zijn dan wij. Namelijk de overheden, de machten, de geweldhebbers deze wereld der duisternis. Dat is één zin. Kijk u even nog naar vers 12. De geweldhebbers deze wereld der duisternis. Dat kommaatje achter der wereld kunt u rustig weglaten. Want die doet daar helemaal niks, integendeel. En daarna staat er deze eeuw. En dat mag u doorstrepen, daar verandert niks mee, maar de zin wordt wat makkelijker. Het staat er namelijk niet. Er staat gewoon overheden, machten, geweldhebbers deze wereld der duisternis. En dan tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Zoals gezegd, er verandert niks mee, want deze wereld is in duisternis en daarbij gaat het om deze eeuw, dat is waar, maar het staat nog helemaal niet in de betere handschriften, heet dat. Dan voel ik me net een theoloog als ik het zeg, maar vooruit. Maar het is erkend, het hoort er niet te staan. En dat maakt de zin alleen wat korter en duidelijker. Maar zoals gezegd, er verandert niks mee. Het zijn namelijk de geweldhebbers deze wereld der duisternis, maar wij waren en zijn kinderen des lichts, zoals we ook vorige keer besproken hebben. En waar dat zo is, zegt vers 13, om die reden, daarom neemt aan of doet aan, of in gewoon modern Nederlands trek aan, wat gaat over een kledingstuk, of kleding in het algemeen, heb ik u vorige keer gezegd, meen ik, hè? Trek aan of doet aan de nieuwe mens. Want zo heet het gewoonlijk. En hier heet het, daarom doet aan de gehele wapenrusting Gods. Daarin zouden wij ons kleden en het resultaat zal zijn, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. De gedachte is eenvoudig dit, waar wij deze wapenrusting dragen en dus Christus aangedaan hebben, daarom hebben wij van de duivel niets te vrezen. Maar het is wel degelijk een zaak die we ons bewust zouden zijn. Het betekent gewoon dat als wij in moeilijke omstandigheden terechtkomen, dat we ons heel bewust zouden zijn van dat strijd, de strijd die wij als gelovigen hebben, dat die strijd sowieso van de duivel komt, hoe dan ook. We zouden het niemand anders kwalijk nemen bovendien. Het komt sowieso van de duivel en er is maar één manier om dat te wederstaan. Er is maar één manier om staande te blijven. Namelijk door gehoorzaam te blijven aan de Heer Jezus. Dat is alles waar het over gaat. Onderwerpt u dan goden? En dus wederstaat de duivel, want het is hetzelfde. En hij zal van u vlieden. Dat kan wel even duren, maar zo gaat het. Als ik dan u iets mag zeggen over die wegen of gedachten van de duivel die ons niet onbekend zijn, dan is het dit, dat hij werkt bij losse aanvallen. Dat wil zeggen, af en toe grijpt hij toe, krijgt u er rechtstreeks mee te maken. Dat duurt een poosje. Dat blijft zo. We blijven het een poosje proberen en daarna gaat het wel weer over. Dat wil zeggen, dan verdwijnt hij wel weer. En soms vallen de slachtoffers, het is alleen de bedoeling dat u zelf dat niet bent. Heb je dat?
Hier staat ook wederstaat de duivel en wij zal van u
vlieden. Heb ik u net gelezen, zuster? Ja. Er staat, onderwerpt u dan goden, wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. En het onderwerpt u dan goden, dat volgt op de voorgaande versen uiteraard, waarin dat nog veel uitgebreider staat. Hè? Dat was uit Jacobus 4, meen ik. Ik heb het maar weer weggeslagen. Maar staat er uitgebreid? Men zou zich vernederen, men zou zich onderwerpen aan de Heer. Hetzelfde gedachte was die van 1 Petrus 5 trouwens ook. Was volstrekt dezelfde gedachte. En beide lopen uit op, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een briesende leeuw. Met andere woorden, je kunt eraan ontkomen, maar dan moet je je onderwerpen aan de Heer. Je vernederen onder de krachtige hand Gods, want dat is wat er staat. En in Jacobus stond precies hetzelfde. Onderwerpt u goden en dus wederstaat zo de duivel en hij zal van u vlieden. Dat is waar het om gaat gewoon. Wij zouden trouw blijven aan de Heer. Mijn ervaring is deze, dat bij gelegenheid wij verzocht zullen worden, opdat wij niet trouw zouden zijn aan de Heer, maar dus aan wat anders. Want wij willen zo graag trouw blijven, nietwaar? Als gelovigen. Iedereen weet, trouw is een deugd en geen ondeugd. Dus iedereen wil altijd trouw blijven. En aangezien we dus niet ontrouw willen worden aan de Heer, probeert de duivel ons trouw te maken aan iemand anders. Of aan iets anders dan de Heer. Voor de hand ligt, als ik dan wat moet zeggen, voor de hand ligt dat we trouw beloven of trouw zijn aan bijvoorbeeld de gemeente. Er is toch niks mee mis met de gemeente, het lichaam van Christus. We zouden toch de gemeente dienen? En in onze dienst zouden we toch trouw zijn? Dus moeten we de gemeente dienen en daaraan trouw zijn. Goeie redenering, hè? Maar hij zei listig. Want wij zouden wel trouw zijn in onze dienst, zelfs in onze dienst aan de gemeente, maar nooit trouw aan de gemeente, want wij dienen wel de gemeente, maar we staan niet in dienst van de gemeente. Hebben jullie nog? Wij staan in dienst van Christus, die het hoofd van de gemeente is. En wij zouden in zijn dienst de gemeente dienen. Niet ter wille van de gemeente, maar ter wille van hem en in opdracht van hem. Zodat we onze beloning ook niet zouden vangen van de gemeente. Maar goed, we zouden vangen van de gemeente, maar van de Heer zelf enzovoort. Zodat we trouw zouden zijn, niet aan de gemeente, maar aan de Heer. Het ligt heel dicht bij elkaar. Maar ik denk niet dat ik te veel zeg. Als ik zeg dat vele voorgangers trouw zijn aan hun gemeente. Hè? Maar zeer beslist niet aan de Heer. Nou, zo doet de duivel dat. Toch? En in de praktijk, want dan kan ik gewoon even doorgaan. In de praktijk is het zo dat als wij trouw blijven aan de Heer. En het heeft iets van doen met de gemeente en dat soort dingen meer. Is de kans groot dat wij weliswaar blijven staan en trouw blijven aan de Heer, maar dat het toch koppen rollen. Omdat in diezelfde omstandigheid, want er zijn altijd andere mensen bij betrokken, toch? Altijd vlees en bloed. Komt altijd via vlees en bloed. De kans is groot dat dat andere vlees en bloed zelf wel valt. Met andere woorden, het heeft dan toch een uitwerking, maar onze verantwoordelijkheid is dat het met onszelf individueel niet verkeerd loopt. Wij zouden staan blijven, wij zouden trouw zijn aan de Heer enzovoort. Zo gaat het altijd. Ik durf het te zeggen, want het is natuurlijk grootspraak wat ik nu zeg, maar dan zeg ik, dat heb ik als kind al meegemaakt. We zitten niet in, nee, later wel natuurlijk, maar niet noodzakelijk. Nee, in het gezin van mijn ouders ging het precies hetzelfde. En dan begrijp je me goed. Nou praat ik dus over voorgangers. Maar onder de gewone gelovigen, de leek. Maar het klinkt allemaal zo raar, broeders en zusters. Maar vooruit. Maar onder gelovigen geldt precies dat net zo goed. Op andere niveaus, wellicht. Als u dat wilt. Maar niettemin gaat het op precies dezelfde manier. Als wij verzocht worden, is dat gewoonlijk niet individueel, niet een geheime aangelegenheid en niet strikt particulier. Er zijn altijd anderen in betrokken, want zo doet de duivel dat. En onze verantwoordelijkheid is niet dat die anderen blijven staan, onze verantwoordelijkheid is dat wij blijven staan. En hoe het dan uitpakt. Ja, dat hangt dan vervolgens van die anderen ook af. Die moet ook blijven staan. Dat is een persoonlijke verantwoordelijkheid. Het heeft alles van doen met een persoonlijke relatie tot de Heer. Dat is waar het over gaat. Nee. Meer wil ik er gewoon niet van zeggen. Maar zo gaat het. Bij vlagen. Komt steeds terug. Dus u denkt, het is voorbij. Dat hebben we weer gehad. Vergis u niet, dit komt weer. Op een andere manier, andere omstandigheden, andere mensen, andere plaats wellicht, maar het komt gegarandeerd weer. Zo gaat dat. Regelmatig of onregelmatig, moet je eigenlijk zeggen, aanvallen. Dat is ook de strekking van wat hier staat trouwens in vers 13. Want er staat op dat gij kunt wederstaan in den boze dag. Dat betekent dus dat onder bepaalde omstandigheden, op bepaalde tijdstippen, de duivel zijn aanval waagt. Immers, hij gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. En zo gaat het met leeuwen ook. Op een gegeven moment, die pak ik. Heb je ook een kat thuis, zuster, of niet? Nou, mijn ervaring met katten is dat ze toegrijpen als je terugtrekt. Heb je dat? Je daagt ze uit, zo met je hand zo. En dan doen ze niks. Ze staat klaar, maar er gebeurt niks. Maar op het moment dat je terugtrekt, zodra je die hand terug gaat, bam, dan grijpen ze. En dan zit je meteen vast aan die nagels natuurlijk, mede door je eigen terugtrekken. Maar dat is hoe ze het doen. En met roofdieren in het algemeen is dat precies hetzelfde geval. Zolang je recht tegenover staat, gebeurt er niks. Zolang je bewust blijft staan en niet wijkt, gebeurt er niks. Maar op het moment dat je de aftocht blaast of wat dan ook maar, grijpen ze je. Dat is wat ik er net straks ook zei. Laat niet merken dat je bang bent. Neem niet de vlucht, want ze pakken je gegarandeerd. En dat is met de duivel ook zo. Het gaat precies hetzelfde. Als je niet staan blijft, maar je terugtrekt of wat dan ook, dan heeft hij je te pakken. En dat is bij gelegenheid. Dat gaat niet constant, dat is bij gelegenheid, grijpt hij je. Op het moment dat je aandacht verslapt, dat je er niet meer op let, dat je denkt, dat gaat allemaal lekker, gaat allemaal goed. Je dankt de Heer voor dat het allemaal zo goed gaat, enzovoort. Dan komt hij. Klaar. Nou goed. Ik zou er niet meer van vertellen, had ik gezegd, dus ik stop ermee. Maar het gaat om die boze dag hier. Kijk, 6 vers 13 namelijk. Op dat gij moest staan in de boze dag. Een van de commentaren op de term de boze dag luidt altijd dat het altijd de boze dag is. Want dat stond al in, wat was het maar, het voorgaande hoofdstuk, toch? Of was het nog verder terug? Nou, moet ik even zoeken. Ja, die bedoel ik, 5 vers 16. Waar staat de dagen uitkopende omdat de dagen boos zijn. En dan zeg maar, ja, het is altijd de boze dag. Want de boze dag is gewoon de tijd die geregeerd wordt door de boze. En dat is de duivel. Bovendien, wij leven toch, naar de oude mens althans, in de tegenwoordige boze eeuw. Dus alle dagen zijn boos. Dat mag dan zo wezen. Ik persoonlijk ben van mening dat de uitdrukking in Efeze 6 vers 13 niet zozeer slaat op de tijd in het algemeen. Dan had het wel achterwege kunnen blijven trouwens. Dan staat het er volkomen overbodig. En dus houd ik het erop dat die boze dag inderdaad de dag is, de tijd is waarin die rondgaande briesende leeuw, zal ik maar zeggen, toeslaat. En zo gaat het inderdaad. Bij gelegenheid, dan ineens. En dat duurt meestal een tijd, die spanning zal ik maar zeggen, die wisselen we, die tijd van verzoeking, laat ik het maar zo zeggen. Dat gaat dan wel weer over, normaal gesproken, maar dat komt later wel weer. En dat is de boze dag. Het zijn perioden. Nou goed. Maar juist dan zou men staande blijven. Dat staat hier ook, hè. Opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Dat wil zeggen, men zou gewoon doorgaan waar men mee bezig is. Men zou zijn werk blijven doen. Men zou trouw blijven aan de Heer enzovoorts. En hoe zegt men dat? Laat de honden maar blaffen, zeggen ze dat niet? Of, dat is toch de term? Laat
de honden
bij. Ook dat is zo. Dus laat de honden maar blaffen, zeggen ze geloof ik. Ja. De karavaan trekt verder. Het zoiets dan vervolgens, hè. En inderdaad, dat is de beste manier. En voor u, zuster, is de oude uitdrukking van toepassing. Niet op reageren, Lena. Maar graag maar. Niks van aantrekken. Nou goed. En dus, vers 14, sta dan. Dat wil zeggen, blijf gewoon staan. Dat vind je niet prettig. Het is ook niet prettig. Als je bewust bent van de vijand direct bij je. Maar niettemin, staat dan. En staat er meteen bij, uw lenden om God hebben met de waarheid. Dat is natuurlijk volstrekte symboliek waar het om gaat. Want wij zouden niet aandacht geven aan de gordel, het borstwapen, het schoeisel, het schild, de helm of het zwaard. Want die worden allemaal genoemd. Wij zouden de aandacht geven aan de andere termen die ernaast staan. Namelijk waarheid, gerechtigheid, evangelie des vredes, geloof, zaligheid en geest. Want dat is waar het om gaat. Dat zijn de begrippen die ons beschermen tegen de aanvallen. De vurige pijlen staat er trouwens in vers 16, des bozen. En let op wat eerst genoemd wordt. Waarheid. Waarheid. En de waarheid is het woord Gods, de waarheid is Christus. Daarnaast nog het een en ander, komt er me gewoonlijk uit voort. Maar daar zouden we trouw aan zijn. Aan de waarheid. En daarna wordt genoemd gerechtigheid, het recht. We zouden ons onderwerpen aan het recht Gods. Dat is niet de wet uiteraard zozeer, maar het is zelfs andersom. het recht Gods houdt in dat we inderdaad niet onder de wet staan, in de vrijheid geplaatst zijn en een verantwoordelijkheid dragen voor onze dienst aan de Heer. Dat is gerechtigheid. Wij dienen de gerechtigheid en wij dienen de genade, zegt Romeinen 6. En dat zouden we blijven doen. En wanneer we dat doen, krijgt de boze geen vat op ons. Nou goed. En dan het evangelie uiteraard, de blijde boodschap des vredes, daar zouden we ons bij houden. We zouden ons houden bij geloof, onderwerping aan het woord Gods. En we zouden ons houden bij zaligheid, de helm der zaligheid. In, 1 Thessalonicenzen 5 heette dat de helm van de hoop der zaligheid. Want het gaat bij het begrip zaligheid kennelijk niet om het heden, maar om de toekomst, de zaligheid die wij in de toekomst zullen ontvangen. Want het begrip zaligheid houdt eventueel wel degelijk in het loon dat wij uiteindelijk zullen ontvangen. Want waar we hier trouw blijven aan de Heer in de strijd, zullen wij van de Heer de kroon der gerechtigheid, de kroon des levens, of hoe je maar heet, behalen. Kortom, wij zouden zien op de vreugde die ons voorgesteld is en dus niet opzij gaan voor het lijden van de tegenwoordige tijd, zoals het in Romeinen 8 heet, enzovoort. En verder het zwaard des geestes, want we hebben van doen met geestelijke dingen. Geestelijke machten, die kunnen alleen op geestelijke wijze bestreden worden. En in feite door de geest van Christus, namelijk de Heilige Geest. Maar dat is die geest die inderdaad die Bijbel heeft voortgebracht. En dat is dus het zwaard des geestes waarvan we ons zouden bedienen, enzovoorts. Waarna genoemd wordt het gebed. En om het rijtje dan nu even snel te completeren. Waar het gaat over gebed, gaat het sowieso om onderwerping aan God zelf. Waarbij we ons afhankelijk stellen van hem en van niemand anders. Ik zei, en van niemand anders. Alleen van de Heer. Dat is waar het gebed in de eerste plaats toe dient. Maar daar komen wij de volgende keer op terug. Want het is helaas de hoogste tijd.